Gemeente namens de kerkraad mag ik u het volgende meedelen. Donderdagmorgen is er de vrouwengesprekskring. Vrijdagavond de gebedskring. Vrijdagavond ook DZV vrijwilligersavond. Zaterdagavond de kampvuuravond voor de mannen. Volgende week zondag, 's avonds 4 mei, zal de dienst om 6 uur beginnen. Zodat een ieder op tijd thuis kan zijn voor de dodenherdenking. Vanmorgen zingen we naar de zegen het Wilhelmus, vers 1 en 2 en 6. 1 en 6 dus van het Wilhelmus. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De tweede is voor het onderhoud van de verwarming. En de derde bij de uitgang is voor een bijdrage van de energiekosten. En er wordt ook nog opmerkzaam gemaakt op de zending evangelisatiekist bij de uitgang. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we nu gaan zingen, gemeente, Psalm 79 en daarvan het 4e en het 7e vers. Psalm 79, vers 4 en vers 7.
Thank you.
Na de wet des Heren gaan we zingen uit Psalm 48 en daarvan het zesde vers. En dat mogen het antwoord zijn van ons als gemeente op wat God tegen ons zegt vanuit Exodus 20. Psalm 48 vers 6. Toen sprak God al deze woorden zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Laten we nu samen het aangezicht van deze God zoeken in gebed. Geen andere goden voor uw aangezicht, Heere. En wij dan, mogen wij wel voor uw aangezicht verschijnen. Dat is in uw persoonlijke nabijheid. Want aan ons kleeft zonde en ongerechtigheid. Vanaf het moment dat we vanmorgen wakker werden tot nu toe, zijn we niet vrij geweest van vleeselijke gedachten, wellicht woorden en misschien zelfs daden. U kent ons, Heere, en wij weten uit uw woord dat het ernstiger is als dat we vermoeden, als Petrus zelf zegt dat onze beste werken met vlees bekleed zijn, met vlees bevlecht zijn. En als Paulus het uitroept, ik ellendig mens, het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Maar hoe ernstig ook, de wet ons moet veroordelen, en terecht. Het drijft ons uit, het stuurt ons, om naar u, de Heer Jezus Christus, te gaan. Want daar kunnen we voor Gods aangezicht staan. Hij is tussen de Vader en ons gaan staan, als de middelaar, de bemiddelaar, die in onze plaats de toorn van God heeft ondergaan en de centenaarslast van onze zonde op zich nam. En de vrijspraak beloofde aan een ieder die op u zou zien. Dat is uw vertrouwen. Eenvoudig vertrouwen. Oftewel geloven, wat toch hetzelfde is. Geef dat geloof als het er nog niet is, Heere. En dat in deze dienst dat gewerkt mag worden. Een werk dat u, de Heilige Geest, verricht en niemand anders kan. Niemand anders kan doen. Maar we zijn geen stokken en blokken. U vraagt wel onze instemming om het woord wat gepredikt wordt aan te nemen. U bent niet tevreden als we dat woord niet aannemen en dan toch straks doorgaan in ons leven alsof er niets gebeurd is. En daarom bidden wij u om de Heilige Geest. U heeft ooit gezegd, Heer Jezus, dat als een kind een vader om een ei vraagt, die vader geen schorpioen in de handjes van dat kind zal drukken. Alzo zal God de Heilige Geest geven aan wie hem daarom vragen. En wij vragen daarom heel uitdrukkelijk. Want we weten uit de brieven van Paulus dat de werkelijkheid van 2021 is, 22, 23, 24, 25 en de jaren die nog komen voordat u wederkomt, dat de Heilige Geest Heere is op aarde. En al waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid. De vrijheid om het aangeboden woord, om het gepredikte woord aan te nemen en daarmee de aangeboden verlossing aan te nemen. Of zoals onze Puriteinse vaderen zeiden, zodra we de belofte van God lezen, hebben we het recht om het aan te nemen. Geef, Heere, dat uw kinderen, die dat in beginsel geleerd hebben, dat helderder voor ogen krijgen, zodat er minder tussen u en hen iets inschuift, wat het zicht op u vertroebelt en wat verachtering in de genade teweeg brengt en de verleidingen van de Satan en van de wereld steeds gevaarlijker maakt. Omdat er geen weerstand is. Omdat we het zelf proberen te doen. En ons niet diep afhankelijk van u, de Heere, opstellen en weten wat u gezegd heeft. Zonder mij kunt gij niets doen. Lieve Heere, ontfermt u zich over deze gemeente. Alle herderen en leraren, de kerkraad en allen die een taak in de gemeente hebben. En laat het zo zijn, Heere, dat het alles als voorbereiding op de dag van uw heerkracht mag zijn. De dag dat u zult verschijnen aan de kim van de tijd, als de blinkende morgenster. Bereid ons ervoor op dat we in die dag des oordeels, openlijk vrijgesproken zullen worden, omdat we nu met vrijmoedigheid toegingen tot de troon der genade, om geholpen te worden op de bekwame tijd. Zegen ons en onze kinderen en kleinkinderen en wellicht achterkleinkinderen. En bijzonder als er tussen zijn die de dienst van u verlaten hebben en in ieder geval wat de buitenkant betreft een onverschilligheid leven. Want u weet hoe het van binnen is. En hoewel ze misschien van u af willen, wilt u niet van hen af. Spreek tot hen, Heere, keer weer, gij afkerige kinderen, en ik zal u genezen. Laat dat woord hoe dan ook tot hen komen, en dat ze de gevolgen mogen geven. Dat het voor hen open gaat, de ogen geopend worden, voor de dierbaarheid van u, de Heer Jezus Christus. Want u bent allerkostbaarst, meer waarde in dit leven kan zelfs niet op tegen de hoogste waarde van het hoogste goed dat nimmer meer vergaat. Lieve Heere, ontfermt u zich over Israël. De heidenvolken zullen eenmaal uw gerechtigheid zien en u luisteren. Wij bidden u, Heer Jezus, die een dienaar van de besnijdenis geworden werd voor Israël, en dat wij die door hen geloven ook mogen meemaken dat het hele volk, de hele natie, tot bekering komt. We hebben vaak vergeten dat u nog beloften voor Israël heeft en waren meer gericht op ons eigen behoud. We belijden dat we hoogmoedig gehandeld hebben en ons niet voldoende hebben afgeschermd of verweerd tegen antisemitisme of zelfs weggekeken hebben. Geef ons liefde voor uw volk en open onze ogen over de weg die u gaat met Israël. Help ons de balk uit onze eigen ogen te halen, voordat we ons richten op de splinters in andermans oog. Herstel u Israël als weleer. Open de ogen voor de dierbaarheid van Christus. Want u bent hun koning. En eenmaal zult u komen om te regeren vanuit Jeruzalem, rechtvaardig, wijs en zacht. Het zal gebeuren. Het moet gebeuren. Want uw liefde dringt. En u laat zich uiteindelijk niet meer ophouden. En dat dat nu nog moet gebeuren, heeft een reine bedoeling die wij niet kunnen begrijpen. Maar u zult het ons straks uitleggen, waarom er nog zoveel wreed geweld is op de wereld. We vertrouwen op u. We vertrouwen op de uitspraak die u deed, toen de discipelen ook zorgen hadden over wat er gebeurde in de wereld. Dan zult gij mij niets meer vragen. En daarmee bedoelde u, als het koninkrijk dat hemel naar beneden komt en de aarde zal bedekken. Wees met ons, wees met hen en hoor ons gebed dat we bidden, o Vader, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Wij openen de Bijbel vanmorgen op twee plaatsen. Allereerst in Lucas 24 en daarna in 1 Korinthe 15. Thema van de preek is: er moest wat gebeuren en er moet wat gebeuren. U kent die uitdrukking wel. Er moet wat gebeuren. Dus tweeërlei, er moest wat gebeuren, daarover gaat het in Lucas 24. En er moet wat gebeuren, daarover gaat het in 1 Korinthe 15. Lucas 24, en we beginnen te lezen bij vers 36 tot en met 49. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen: vrede zij jullieden. Dus dat was op de avond van de opstandingsdag in Jeruzalem. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat ze een geest zagen. En hij zei tot hen: wat zijt ge ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten. want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zei, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen, hebt ge hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En dan komt nu de eerste tekst. En hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden. Wat van mij geschreven is, in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. En hij zei tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moet de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnend van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat ge zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Deze dingen moesten geschieden, gebeuren. Vervolgens gaan we naar 1 Korinthe 15, de versen 35 tot en met 53. 1 Korinthe 15, vanaf vers 35. Het is een weergeloos hoofdstuk in de Bijbel. Het enige hoofdstuk waarbij ook uitgelegd wordt hoe het zal gaan bij de opstanding van de doden. En wat voor lichaam zij zullen hebben. Nou goed, we gaan het lezen. U kent het hoofdstuk wel waarschijnlijk. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen ze komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een kale graankorrel, naar het voorvalt van tarwe of van enige der andere granen. Maar God geeft het zelf een lichaam, gelijk hij wil. En aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Maar een ander is het vlees der mensen. En een ander is het vlees der beesten. En een ander der vissen. En een ander der vogels. En er zijn hemelse lichamen. En er zijn aardse lichamen. Maar een ander is de heerlijkheid der hemelse. En een andere der aardse. Een ander is de heerlijkheid der zon. En een ander is de heerlijkheid der maan. En een ander is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo, op die manier, zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid, net als die zaadkorrel, in verderfelijkheid, in vergankelijkheid. En het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid, dat is in glorie, schittering. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Een lichaam dat geheel vervuld is van de Heilige Geest. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, toch het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is de Heere uit de hemel. En zoals de aards is, zodanig zijn ook de aardsen. En zoals de hemels is, zodanig zijn ook de hemelsen. En zoals wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen we ook het beeld van de hemelse dragen. Doch ik zeg tot broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Dat betekent in de taal van Paulus iets wat in het Oude Testament nog niet bekend was, maar nu wordt onthuld. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En u begrijpt het al, het laatste vers 53 is de tweede tekst van de preek. De eerste tekst ging dus over wat moest gebeuren. En in deze tekst gaat over wat moet gebeuren. We gaan als inleiding op de preek zingen over de heerlijkheid van de opgestane vorst in de profetie van Psalm 21. De versen 4 en 5. En ook de reactie van ons daarop in het 13e vers. Psalm 21, vers 4, 5 en 13. Jehova, hoor je dat als dominee niet. Als je een geestelijk gesprek hebt met mensen uit de gemeente. Dat er iemand die dan niet tot geloof gekomen is, zegt er moet nog wat gebeuren. Dat is een bekende uitdrukking geworden in onze kerken. Er moet nog wat gebeuren. Maar als je even googelt op internet, dan zul je ontdekken dat deze uitdrukking ook in de wereld heel vaak voorkomt. In de politiek, er moet wat gaan gebeuren, zei de BBB. En er moet nog wat gaan gebeuren, zei Wilders. Er moet nog wat gaan gebeuren, zeggen ze in het bedrijfsleven, want dat kan niet zo langer doorgaan. Er moet wat gebeuren in de geopolitiek. Die ellende die over de Oekraïne is uitgestort. De ellende in de Gazastrook. Je leest dat nog alles. Er moet een transitie plaatsvinden. Heeft men het ook wel over, hè? Transitie. Dat woord is een heel mooi woord op zich. Alhoewel dat je nou zo vaak hoort dat het een beetje afgesleten raakt. Maar transitie betekent letterlijk overgang. Er moet een overgang komen. Nou, de Bijbel leert dat er inderdaad een overgang is gekomen en zal komen. De overgang die gekomen is, is dat Christus Jezus uit de doden opstond. Uit het midden van de doden. Hè? De overige doden beven in de dood. Maar hij stond op. Het begin van de volle oogst, die straks zal plaatsvinden. Hij was de eersteling. Van al die honderden miljoenen doden die zullen opstaan. De transitie van Christus, de overgang van hem naar het onvergankelijk leven. En onze overgang straks naar het onvergankelijk leven hebben heel nauw met elkaar te maken. Paulus die zegt zelfs, als je met Christus bent opgestaan, dan ben je ook al met hem in de hemel gezet. De Heer Jezus denkt in de hemel zo, constant aan zijn kinderen, want hij heeft hen innig lief. Hij beschouwt ze al als bij zich. En straks, als hij terugkeert, dan zullen we volgens 1 Thessalonicenzen 4 ook met hem terugkeren op aarde. Die transitie of overgang van Christus en van zijn volk hebben heel veel met elkaar te maken. Maar hoe krijg je daar nou oog voor? Wel, de Emmausgangers, die begrepen niet wat die transitie van Christus, die overgang van Christus inhield. En dan lezen we dat Jezus hen verwijt dat ze onverstandig zijn. En dan staat er in vers 31, en hun ogen werden geopend. Hun ogen werden geopend. In de kerk hebben we daar een uitdrukking voor uitgevonden, onze blinde zielsogen moeten geopend worden. En dat is echt zo. Je kunt jaren in de kerk zitten en heel positief en serieus en aandachtig luisteren en ook wat mee doen in je leven. Maar toch is er niet die hartelijke verbondenheid aan de Heer Jezus. Zoals je dat van andere mensen hoort of ziet. Dan moeten je ogen voor geopend worden. En wat lezen we nou in Lucas 24, in onze tekst, in vers 44... dat Jezus sprak over alle dingen die vervuld moesten worden, die van hem geschreven waren in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Hiermee geeft de Heer Jezus aan hoe onze ogen geopend worden. Als Jezus zelf uitlegt wat van hem geschreven is bij Mozes, de profeten en de psalmen. Mozes beschreef de zondeval. De eerste 5 boeken van Mozes vinden we het offer van Abraham als type, als beeld van Jezus' offer. De hele offerdienst, met name het lam dat geslacht werd, verwees ook naar de komende Christus. Dat legt Jezus allemaal uit aan de discipelen. Hij sprak tot hen, dit is alles wat vervuld moest worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. En denk bij de profeten dan aan Jesaja 53 uiteraard. Maar het gaat over de leidende knecht, het land der slachting geleid. En denk bij de psalmen aan psalm 22. Waarin staat dat handen en voeten doorgraven werden. Dat zag je bij Jezus toen hij gekruisigd werd. Zijn handen en voeten werden doorgraven door die enorme klinknagels, die spijkers. En wat in de psalmen staat over de verlating door de Vader en psalm 31. In uw handen beveel ik mijn geest. En psalm 16 natuurlijk. Gij hebt mij het pad des levens bekendgemaakt. Toen hij gestorven was, heeft de Vader hem het pad naar boven weer bekendgemaakt. Het pad uit de dood in de opstanding. En dat zal ons straks ook overkomen. Als ons lichaam, of het stof liever gezegd, uit het graf zal verrijzen. En God ons het pad des levens bekend zal maken. Kortom, Jezus legt de Bijbel uit. En zo worden onze ogen geopend. Nou, jullie zitten in een bijzondere situatie, want de meeste van ons, we kennen elkaar al voor een groot deel, vele jaren, die hebben al tientallen jaren, of iets minder, in een kerk gezeten waarin de Bijbel uitgelegd wordt. Nu is mijn vraag, zijn bij u en jullie ook de ogen geopend? Waarvoor, dominee? Voor de dierbaarheid van Christus. Ik heb jullie al vaker, in ieder geval, die prachtige definitie gegeven van die beroemde prediker Jonathan Edwards, uit Amerika, die Puritein, die zei: ons verstand wordt verlicht om de dierbaarheid van Christus te zien zoals die in zijn woord geopenbaard wordt. Dus die opening van de ogen, het verstaan wie Christus is, dat vindt plaats als ons verstand geopend wordt om de dierbaarheid van Christus te zien. Zoals je vroeger, toen je nog geen verkering had, een heel groot aantal jongens voorbij zag komen. In de loop van je leven. Maar op een gegeven moment kwam er één bij, voorbij. En daar kreeg je wat mee. Wat kreeg je ermee? Hij werd je dierbaar. Dat was anders dan bij die anderen. En hoe meer je hem leerde kennen, hoe dierbaarder hij werd. Nou ja, niet altijd. Er waren ook wel negatieve kantjes natuurlijk aan zijn karakter. Dat is bij Christus niet zo. Als we Christus leren kennen, wordt hij ons steeds dierbaarder. En kan nooit tegenvallen. Iemand schreef: het is als met het lezen van een goed boek. De hoofdpersoon van het boek wordt je steeds dierbaarder. Je gaat steeds beter die hoofdpersoon begrijpen. En je komt steeds meer in het verhaal, hè? Zodat iemand je bakken moet schudden, omdat de vaatwasmachine nog moet leeggeruimd worden of zo. De dierbaarheid van Christus. Nou, zeg het eens. Is dat van jullie opengegaan? Dat bepaalt hoe het straks zal zijn in de dag des oordeels. Want als die Christus je dierbaar is geworden, zijn offer, zijn opstanding en alles wat hij gezegd heeft, dan ben je een kind van God. Word je niet verdoemd straks. Er is absoluut geen sprake van dat je een helse straf zal ondergaan. Integendeel. Je zult opstaan uit de doden. Je zult verheerlijkt worden. Dus Jezus heeft ons uitgelegd wie hij is aan de hand van het woord. Dan doen predikanten vandaag de dag nou precies hetzelfde. Ze hebben de opdracht van Jezus ook om dat te doen. Ondertussen heeft u misschien wel gedacht, ik had eigenlijk iets anders verwacht bij dat thema, er moet wat gebeuren. Dat die dominee een hele bekeringsweg zou gaan vertellen. Je moet eerst dit beleven en dan dat en dan zo en dan zus. Ja, ze worden wel vaak opgevat. En dat is op zichzelf ook nog niet zo verkeerd, want er is een weg naar bekering, alleen we verschillen van mening hoe die weg er precies uitziet. Laten we daar eerlijk over zijn, zelfs in onze eigen kerk zijn er verschillende opvattingen over. Maar één ding, daar zijn we het allen wel over eens. Dat is dat alle nadruk moet vallen op Jezus Christus. En ik hoef jullie niet te vertellen hoe de Heer Jezus dat zelf op weergaloze wijze heeft uitgelegd toen hij met Nicodemus aan het praten was. Toen heeft hij gezegd, Nicodemus, wat is bekering? Wat is tot geloof komen? Wat is wedergeboorte? Dat je ziet op mij die gekruisigd is. Zoals de Israëlieten moesten zien op de koperen slang. Eenvoudig, hè? Zien op Jezus. Ja, maar als het nou zo eenvoudig was, waarom is er dan zoveel discussie over? Dat heb ik me ook vaak afgevraagd. Misschien is het waar dat we het te eenvoudig vinden. In ieder geval Nicodemus, die had er ook moeite mee. We zijn niet de eerste die er moeite mee hebben. En als het gaat over de opstanding van de doden, die vrouwen en die 11 discipelen hadden er grote moeite mee. Want Jezus stond op de avond van de opstanding in het midden van hen en ze werden zeer bevreesd en verschrikt. Ze dachten dat ze geest zagen. De opvatting van de Joden in die tijd was dat een engel, een geest was, die uitgezonden werd ter bescherming. En die engelgeest, die zou dus ook lijken op de man of vrouw, jongen of meisje, die beschermd werd. Dus vanuit die overtuiging, die in die tijd de ronde deed, dachten ze dat Jezus niet zelf daar was, maar zijn engel, de geest, die bij hem was, die hem weerspiegelde als het ware. Hoe dat ook geweest is, doet ook niet zoveel toe, maar ze zagen in ieder geval niet dat Jezus het zelf was. En dan is het heel bijzonder hoe Jezus gaat uitleggen dat hij toch dezelfde is als die ze altijd hebben meegemaakt. Hij zegt, ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Jezus verklaart zijn identiteit. Mijn identiteit is als ik hier aankom lopen in mijn zwarte pak, oh, daar komt de dominee aan. U heeft weer een andere identiteit. We hebben allemaal bepaalde kenmerken die onze identiteit bepalen. Jezus' identiteit wordt bepaald door het teken der nagelen aan zijn handen en aan zijn voeten. Dat is altijd zo prachtig als je een doventolk ziet, die zodra de naam Jezus genoemd wordt, dan doet de doventolk het zo, hè? Met de vingers in de palmen van de handen, verwijzend naar het tekenen der nagelen. Iemand die een doventolk voor zich ziet en via haar of hem begrijpt, verstand geopend wordt, die ziet voor ogen Jezus, dat betekent gekruisigd. Gekruisigd. Prachtig. Met andere woorden. Als we iets van Jezus dierbaarheid willen leren kennen, moeten we naar het kruis. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen: hebt ge hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en honingraten. Daar kom ik straks nog op terug. En hij at het voor hun ogen. En toen zei hij: dit zijn de woorden die ik tot u sprak. Dit alles moest vervuld worden. Moest vervuld worden. Lucas gebruikt het woordje moeten veel meer dan de andere evangelisten. Er staat wel 10 keer in het Lucas-evangelie iets over wat moest gebeuren. Dus niet moet, maar moest gebeuren. Wat is dat? Wel, in Lucas 12, vers 50 zegt Jezus: maar ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe word ik geperst totdat het volbracht zij? Hij verwees dus naar zijn vreselijke einde in deze wereld, de doop met de dood. En hij werd geperst. Een nieuwe vertaling zegt: hij werd gekweld. Hij werd gedreven. Zoals later Paulus zegt: de liefde van Christus dringt ons. Dat had hij van Jezus, hè? Jezus werd gedrongen, gedreven door de liefde. En hoe meer mensen weigerden hem zijn woord aan te nemen, hoe meer hij er ook door gekweld werd. Liefde kan gekweld worden als het niet beantwoord wordt, hè? Er zullen zeker mensen hier zijn die weten waar ik het over heb. Als jouw liefde niet beantwoord wordt, en je gaat zelf toch door met liefhebben, dan kan dat je zo bezetten dat het een soort kwelling wordt. Nou, dat is van Jezus gezegd. Dat heeft hij zelf gezegd, moet ik zeggen. En daar vandaan heeft Lucas ook dat woordje moeten ingevuld. Alles moest vervuld worden wat van Jezus geschreven is. Dat was de drive, modern gezegd, het gedreven zijn van Jezus. Dit moest gebeuren. Want hij en de Vader hadden bepaald dat ze al zo lief de wereld gehad hebben, dat Jezus zich als borg en middelaar, als plaatsvervangend voor de zonde van de wereld, zou overgeven in de dood des kruises. Dat was het doel waarvoor hij op aarde was gekomen. Zodat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangt en het eeuwige leven. Dat moeten beschrijft Lucas al in de kindertijd van Jezus. Als Jezus in Jeruzalem tussen de Farizeeën en de schriftgeleerden in zit. En zijn vader en moeder hem, zijn aardse vader en moeder hem komen bezoeken. Zoeken en hem vinden. En dan zegt hij: wist u niet, papa, mama, dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Dat verklaart dat het geen brutaal antwoord was dat hij gaf aan Jozef en Maria. Maar dit heilige gedreven zijn, dat begon op zijn 12e jaar al. Om dat verlossingswerk te gaan volvoeren op aarde. Om door zijn onmetelijke liefde te zorgen voor verzoening met God en vergeving van zonden. En het eeuwige leven en een koninkrijk straks. En toen hij begon met de prediking van het evangelie, dan staat er in Lucas 4 vers 43. Ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen. Ik moet het. Die drang om te verlossen blijkt ook als hij Zacchaeus ontmoet. Zacchaeus, kom uit die boom. Ik moet heden in uw huis verblijven. En denkt u dat Jezus nu anders is als toen? Ik weet van niet. Hij zegt nog steeds: ik moet heden in uw huis zijn. Ik moet heden in jouw leven zijn. Ik moet het, want ik heb je lief. Ik wil je verlossen. Ik wil je heiligen. Degenen die Jezus hebben leren kennen, die kunnen zo hunkeren naar levensheiliging. Tenminste, ik wel. En dan zal ik niet alleen aan zijn. Groeien in de genade en kennis van Christus. Meer van zijn dierbaarheid genieten. Meer die zekerheid straks gaat, als de blinkende morgensterren de hemel verschijnt ook. Mijn lichaam veranderd worden in een voor eeuwig nieuw lichaam. Een einde aan alle pijn, sores, verdriet, eenzaamheid en ja, alles wat ons kwelt in zonde en ongerechtigheid. Dat verlangen, hè, en dat heimwee ook naar dat vrederijk wat komen zal. Dat zijn de kenmerken van de wedergeboorte, van het vertrouwen op de woorden van God. Het aannemen wat uit de schriften is uitgelegd. Er moet wat gebeuren. Niet alleen er moest wat gebeuren, maar er moet ook wat gebeuren. We leven in een tijd waarin iedereen zich afvraagt, is dit het begin van het einde? Is dit het begin van de tijd waarvan Jezus zegt, de grote verdrukking, als die dagen niet verkort werden, geen vlees zal behouden worden? Er zijn heel veel christenen in de wereld die dat denken nu. En ik denk ook dat ze daar alle aanleiding toe hebben. We zien ook dat de oorlogen, geruchten van oorlogen, enorm toenemen. Ik denk bijvoorbeeld aan die vergeten oorlog met zijn miljoenen die of gedood of op de vlucht zijn in de Soedan. Een onbekende oorlog bij ons. Alles is gericht op Gaza en de Oekraïne. En wat er in Rwanda-Burundi gebeurt, en in Congo gebeurt, en in Mali gebeurt, en zoveel landen in Afrika. Weet u, ik word getroost als ik Markus 13 lees. Daar had het ook over moeten. En wanneer gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, wordt niet verschrikt, want dit moet geschieden. Het kwaad in de wereld moet tot een toppunt komen. Om te worden uitgeroeid bij de wederkomst van Christus, als het wreed geweld moet zwichten. Deze dingen moeten geschieden. De oordelen over hen die in de eerste plaats Israël hebben benauwd. En in de tweede plaats alle kinderen van God wereldwijd. Want daar is het oordeel vooral op gericht. God zal recht doen aan zijn uitverkorenen uit Israël en de volken. Wel, dat brengt ons bij de tweede tekst, waarin het woordje moeten voorkomt. Het verderfelijke moet onverderfelijkheid aangedaan worden. Dus hetgeen wat vergankelijk is, moet tot onvergankelijkheid gebracht worden. Het gaat hier natuurlijk over de opstanding uit de doden. We leven nu in een vergankelijk lichaam. En dat worden we echt gewaar als we ouder worden, met allerlei ziektes bevangen worden. Allerlei pijntjes die pijnen worden. Meer bezoeken aan de artsen, ziekenhuis. Het is een bijzonder voorrecht als dat allemaal niet nodig is bij het ouder worden. Maar wat kan er niet in ons leven allemaal zich voordoen? En wat te denken van de vele psychische zwakheden of zelfs ziekten, waarvoor we levenslang medicatie moeten slikken. Dat kan ook een kwelling zijn. Maar dat is het vergankelijke leven. En dat wordt straks veranderd bij de wederkomst van Christus. En dan zegt de Heilige Geest dat dat moet gebeuren. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. We zagen eerst dus wat er moest gebeuren om ons tot geloof te brengen. De schriften worden uitgelegd en aangenomen. En zo de dierbaarheid van Christus in ons leven, die binnenkomt, die gezien wordt, die ervaren mag worden. Maar dat is het begin. Want het grote komt nog. En dat is de opstanding van de doden straks. Paulus zegt in Romeinen 8, Christus is gekruisigd, maar wat meer is, die ook is opgewekt. Waarom zegt hij dat? Omdat hij hunkert naar die opstanding. Och, dat ik enigszins mogen komen, zegt de Statenvertaling, tot die wederopstanding uit de doden. Verlangen. Er moet wat gebeuren. En in 2 Thessalonicenzen 1 beschrijft Paulus door Gods geest geleid, dat als dat gebeurt, die opstanding uit de doden, en al Gods kinderen zullen staan op de aarde in een nieuw lichaam, dat Jezus zal zeggen, ik word nu verheerlijkt en allen die in mij geloven. En hij zal naar al zijn kinderen kijken. Ik word nu wonderbaar in hen. Zoals mijn moeder vroeger trots naar de 7 kinderen keek. En wist dat de mensen dachten, die vrouw is bevoorrecht, zeg. Maar mijn moeder dacht, ik word geëerd in mijn kinderen. Ik word bewonderd in mijn kinderen, die er allemaal netjes bij lopen. U herkent dat beeld van vroeger wel. 2 Thessalonicenzen 1. Na de opstanding zal Jezus zeggen, ik wonderlijk, ja, in mijn kinderen. Dat is iets ongelooflijks. Wij die in het vergankelijk lichaam tobben en worstelen met de zonde, met de wereld, en niet opgewassen zijn tegen de verleidingen van de Satan vanuit onszelf. Wij staan op zo'n hoog plan, dat de Heere zegt, je bent als het ware al bij mij in de hemel. En ik maak het al mee dat je straks met mij weer keert op aarde. In de opstanding van de doden. En je zult met mij op de aarde regeren als koningen. Dat heb ik allemaal voor je weggelegd. Want ik, zegt Christus, ben erfgenaam van de wereld. En jullie zijn mijn mede-erfgenamen. Wat een onthulling is dat toch. En wat zal het heerlijk zijn als we elkaar zullen herkennen dan, hè? En zullen weten, oh, toen en toen hebben we elkaar gesproken. De afgelopen tijd heb ik verschillende keren met mensen contact gekregen die ik jaren niet gezien had. Dan gaat er iets door je heen, hè? Als dat een goed contact geweest is, de mensen. Fijn contact. Herkenning in de hemel. Ik heb het al met u eens over gehad, maar ik heb nog een uitspraak gevonden die ik hier nog niet heb weergegeven. En dat is van Athanasius. Athanasius, die beroemde kerkvader, die ook die beroemde belijdenis heeft geschreven, die zegt, aan de zielen van de rechtvaardigen in de hemel schenkt God een groot geschenk, namelijk wederzijdse herkenning. We zijn geen massa producten, maar individuen die herkend worden. Dat betekent dat het opstandingslichaam onze identiteit niet verandert. Zoals dat ook niet gebeurde bij Jezus. Het was hetzelfde, dezelfde Jezus, dezelfde identiteit. Hij had niet hetzelfde lichaam, en let nu op, maar het was wel zijn eigen lichaam. Het was niet hetzelfde lichaam, maar het was wel zijn eigen lichaam. Dat eigen lichaam, dat wordt getransformeerd, veranderd in een nieuw opstandingslichaam. Maar een echt lichaam, geen geest. Jezus zegt, een geest heeft geen vlees en benen gelijk, u ziet dat ik heb. En dan kijkt zijn discipelen aan. Jullie zien het toch? En toen ze dat van blijdschap nog niet konden geloven dat het Jezus echt was. Want dat nieuwe lichaam was toch anders. Ja, het was dezelfde Jezus, maar toen ze van blijdschap het nog niet geloofden, zei hij, hebben jullie hier iets te eten? Ja, ja, een van de vrouwen schuifelde onmiddellijk naar de een tafel toe waar nog wat etensresten stonden. Ze nam een stuk vis en honingraad. En ze legde dat op een schotel, bracht het naar Jezus. En hij at het voor hun ogen. Dat geeft ons een onthulling die nergens in de Bijbel zo duidelijk voorkomt als hier. Dat het opstandingslichaam kan eten en drinken. En dat is ook al door de profeten aangekondigd. Jesaja 25 vers 6. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Herkenning. We zullen die aartsvaders herkennen. Jezus zelf zegt daarvan in Matthäus 8 vers 11. Velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En dan moet je niet denken aan de hemel boven ons, maar het koninkrijk der hemelen dat naar de aarde komt bij de wederkomst van Christus. Als hemel en aarde verenigd worden. Eten en drinken in het koninkrijk Gods. Ooit had een vrouw tegen Jezus gezegd, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk van God. Dat was ook de algemene opvatting onder de Joden die dat geleerd hadden uit het Oude Testament. Er is dus een reëel, een werkelijk lichaam dat voor ons is weggelegd. Dat is wat Petrus bedoelt als hij spreekt over die onverwelkelijke en onverderfelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dat is wat Paulus bedoelt als hij zegt, ik wens overkleed te worden. Er zijn heel veel uitdrukkingen voor die aangeven de heerlijkheid van het opstandingslichaam. Daniel die zegt, hoofdstuk 12, de rechtvaardigen zullen flonkeren, zullen schitteren gelijk de glans van het uitspansel. Zo groot zal de heerlijkheid zijn van het opstandingslichaam. Calvijn spreekt over de kroon van de onsterfelijkheid, waarmee Gods kinderen gekroond zullen worden. Hij werkt dat verder helaas niet uit. Die kroon der onsterfelijkheid. U weet het waarschijnlijk nog wel te herinneren dat mijn opvatting is dat dat het stralende nieuwe lichaam is. Als een kroon zal schitteren om ons heen. Wij steken nu al het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen, zingt Psalm 89. Want het gaat gebeuren. Hoe weet u dat? Dit moet gebeuren. De vergankelijkheid moet onvergankelijkheid aandoen. Waarom moet dat? Omdat God zoveel van zijn kinderen houdt. omdat hij zielsveel van zijn kinderen houdt. En hij wil dat het doel met zijn kinderen bereikt wordt. Vers 49. Waar staat dat het doel van is, van wat God bedoeld heeft, gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens Adam gedragen hebben, alzo zullen we ook het beeld van de hemelse dragen. Het doel is dat in de opstanding Gods kinderen de weerspiegeling van Jezus zijn. Of zoals Johannes zegt, we zullen hem gelijk wezen. In heerlijkheid, in zonderloosheid, in geluk, in vrede, in blijdschap, in eeuwige vreugde. Wandelen op een aarde die vernieuwd wordt, waar wij bij betrokken zullen worden, om de natuur weer te herstellen, de aarde weer tot bloei te brengen. Ik eindig met Filippenzen 3 vers 21, waar de apostel Paulus jubelt, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers, Psalm 89 vers 8. Laat ons danken, gemeente. Wij danken u, barmhartig God, voor nooddruft en voor overvloed. Hulpbehoevendheid en overvloed. U houdt ons hulpbehoevend tot de dag waarop u terug zult keren. Want anders zouden we u toch immers nooit nodig hebben. Als wij in de welvaart van onze tijd onze rust zoeken en onze vreugde zoeken, dan ziet het er slecht uit. Dan is er ook geen uitzien naar de welvaart en de rust die er overblijft voor het volk van God. Straks als uw koninkrijk der hemelen op aarde zal komen. Vergeef ons, Heere, dat het vaak zo is in ons leven. En geef dat nu de dag van uw wederkomst dichterbij komt, dat we ons steeds dieper van bewust worden hoe groot onze zonde en vervloeking is buiten het bloed van Christus. De noodzaak, de nooddruft, de behoefte om gereinigd te worden. Maar ook als we die reiniging in beginsel mogen kennen, dat het door moet gaan om geheel rein te zijn en geschikt te zijn voor het aanwezig zijn van u op aarde straks en het met u omgaan op die aarde. Lieve Heere, uw koninkrijk kom toch. Regeer ons door uw geest en woord, zodat straks de aarde met uw vrees wordt vervuld in plaats van met de vrees voor mensen. En dan de vrees voor u in de betekenis van diep ontzag. Voor u die er alles voor over had om ons te redden. Het moest wat u betreft. En ook zal zorgen dat straks het onvergankelijke leven zal komen. Zal ervaren worden in de opstanding van de doden. Gedenk ons naar de grootheid van uw barmhartigheid. En dat bidden we alles in de naam van onze Heer Jezus Christus, o Vader. Hoor ons om zijnens wil. Amen. Tot slot gaan we zingen uit het gebed des Heren, het derde en het negende vers. Het gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Thank you. Geliefden, gaat nu heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.